Allen een heel goedemorgen. Hartelijk welkom, alle hier in de kerk en die met ons verbonden zijn in deze dienst van schrift en tafel, woord en teken. Vanmorgen gaan we op zoek naar het geheim van leven. En dat is eigenlijk al met de geboorte gegeven. Daarvan zingt Psalm 139, vers 4 en 7. En daarmee zetten we vanmorgen de toon. Zoeken wij in een moment van stilte het aangezicht van onze God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. En we mogen elkaar groeten met genade, barmhartigheid, vrede voor u, voor jou, van God de Vader, Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest. Amen. Zingen wij als ons voorbereidingsgebed gezang 289 vers 1 en 3. Thank you. Onze God is een genadig God die ons wil vergeven en ons woorden wijst te leven. Vanmorgen als leefregel uit Efeziërs, de brief van Paulus aan Efeziërs. Daar lezen we in hoofdstuk 3 vanaf vers 16. Mogen God vanuit zijn rijke luister uw innerlijk wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Aan Hem, die door de kracht die in ons werkt bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Aan Hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen. Zingen wij vers 4 en 5 van gezang 289. En onder het naspel zijn de kinderen die naar de nevendienst of de basiscatechese gaan van harte welkom hier voor bij mij in de kerk. Zo, wat een dappere kinderen hebben we hier. Ik zag sommigen aarzelen, maar kom maar gerust nog hoor, wie wil. Straks maar. Goed, ik heb de schatkist hier neergezet. Zullen we eens gaan kijken wat erin zit? En wie van jullie heeft er nog nooit in gekeken? Jij bent voor het eerst, hè, naar de kindernevendienst. Nou, ik zou zeggen, jullie ook niet, Nick? En kom maar, Hadassah. Maak hem maar open en laat maar zien aan alle mensen wat er voor moois in zit. Wat zit erin? Pak het er maar uit. Ja, kom maar. Ja, pak maar die horen. Heel goed. Nou, worden allemaal geholpen? Laat hem maar even zien aan alle mensen. Houd hem maar goed omhoog. wat het is. Ziet er wel mooi uit, vinden jullie niet? Nou, en dan wil ik jullie vragen, jullie, hebben jullie enig idee wat dat is? Daar kun je centjes in doen. Zou nog kunnen ook, inderdaad. Maar wat is het voor iets? Ik zal eens kijken, zullen we vragen of de mensen het in de kerk allemaal weten? Wat heb ik hier in mijn hand? Een ramshoorn, een shofar in het Hebreeuws. Die groeit aan de kop van een ram. En misschien hebben jullie afgelopen maandag wel de sirene gehoord. Hebben jullie die gehoord om 12 uur? Dan ga je al gauw naar huis, hè, uit school. Maar dan hoor je die op de eerste maandag van de maand. En dat is altijd een teken dat hij het nog doet. En dat je het geluid herkent. En als het de eerste maandag van de maand is om 12 uur, is het geen enkel probleem, want dan is het een oefening. Maar als je die bijvoorbeeld vandaag zou horen, dan weet je, oh, er is iets niet goed. Ik moet naar binnen, ramen dicht, radio aan, luisteren wat er aan de hand is. Dat is een signaal. Nou, in de Bijbel gaat het ook over een geluidssignaal. Over het klinken van de bazuinen. Nou, en dat heeft alles te maken met die stoot op de ramshoorn die in de synagoge wordt gedaan. En als je nou kijkt hoe dat ongeveer klinkt, dan moet dat ongeveer zo klinken. Mooi, hè? Nou, dat was een bazuin. Dat was inderdaad een bazuin. En die zie je niet alleen bij die engelen op het orgel zitten, maar onze organist Dirk Agoort, die heeft ook een register dat er heel erg op lijkt. Nou, en zo'n doordringende toon, zo'n langgerekte toon, die wordt op verzoendag in de synagoge geblazen. En dan is het een herinnering aan God dat hij aan ons denkt, maar ook een doordringende oproep om dingen goed te maken met elkaar. En over die bazuin gaan we hier nadenken in de kerk. Nou, jullie mogen hem meenemen naar de nevendienst. En ik denk dat ze op de basis catechese er ook wel even naar willen kijken. En ik denk dat jullie er ook wel een poging op mogen doen om erop te blazen. En ik zou zeggen, de leden van OBK in de kerk, na afloop van de dienst verwachten wij een demonstratie. Goed, de jongste twee hebben volgens mij het licht ook nog nooit meegenomen naar de nevendienst. Dan mogen jullie dat meenemen. Neem de shofar maar mee, het licht, en ik zou zeggen, de kinderen voor de nevendienst en de basiscatechese mogen meegaan. Een fijne tijd gewenst. Voordat we verder lezen uit de schrift, bidden we om de leiding van Gods geest. Mag jullie voorgaan in gebed. Eeuwige God, Vader in de hemel. Vandaag bidden wij om een signaal van u. Voor een woord dat doordringt tot ons hart. We bidden dat het ons mag opwekken, als de klank van de shofar, als die bazuin, teken van een nieuwe tijd, ook in ons eigen leven. Heer, schenk uw geest, dat oude woorden leven gaan, dat wij ze verstaan, en wij eruit leven, vandaag en alle dagen. We bidden het uit genade in Jezus' naam. Amen. Aan het einde van het kerkelijk jaar voelen we ook met ons levensgevoel dat het jaar op zijn laatste benen loopt. We beleven de dankstond voor gewas en arbeid, de oogst van wat het jaar bracht, materieel, maar ook immaterieel maken we een balans op. En dan gaat het over vragen, over leven en dood en daarna. Vanmorgen wil ik daarbij stilstaan bij de woorden die Paulus daarover geschreven heeft. Zojuist in de Efeziërs, maar ook Romeinen 8. Dit gedeelte, Romeinen 8 vanaf vers 18. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wij zelf die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. Ten slotte 1 Thessalonicenzen 4. En het is wellicht goed om te weten dat dit het oudste gedeelte is uit het hele Nieuwe Testament. Evangeliën zijn echt van later tijd. 1 Thessalonicenzen 4, onomstotelijk, oudste gedeelte van het Nieuwe Testament, eerste getuigenis. We schrijven het jaar 50, waarin Paulus aan de gemeente van Thessaloniki, waar hij maar 3 weken was en een gemeente heeft gesticht, hen aanspoort, troost en vermaant met deze woorden. Die we lezen 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot 18. En daarna zingen we een lied wat hierbij geschreven is, gezang 93, vers 1 en 6. Maar nu eerst 1 Thessalonicenzen 4 vanaf vers 13. Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren zoals zij die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten we ook geloven, vertrouwen kun je ook vertalen, dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. We zeggen nu met een woord van de Heer, wij die achterblijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weer klinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan. En daarna zullen wij, die zijn achtergebleven, staat er, samen met hem worden weggevoerd op de wolken en gaan we de Heer in de lucht tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. Troost, mag ook vertalen, vermaan elkaar met deze woorden. Stel voor dat we dat andere lied over die bazuinen zingen na het aanbevallen verkondiging, gezang 301 en 6. Gemeente van onze opgestane Heer Jezus Christus. Liefde op leven en dood. Elke maand sta ik minstens eenmaal voor een wieg op kraamvisite. En elke maand sta ik ook wel een keer bij een sterfbed om afscheid te nemen. En nu jij zult het herkennen, dan word je als vanzelf wel stil. Je voelt, je bent heel dicht bij het geheim van het leven. Het is heilige grond die je betreedt. Want niemand weet wat leven is. Alleen dat het gegeven is en dat van dit geheimenis God begin en einde is. En wat mij steeds meer opvalt is dat leven en dood heel dicht bij elkaar liggen. Dat er veel meer gemeen is dan zij als tegenstelling veronderstellen. Het is ook de strijd die eraan vooraf gaat. De weeën die niet overgaan. En dan ook de zorg. Er zijn is het geheim. En zelfs op een sterfbed de houding als die van een foetus. En heel vaak heb ik het gedacht, sterven is opnieuw geboren worden. Ooit heeft de Schepper ons geleerd daarmee om te gaan. Die weg waar niemand van ons al is doorgegaan. Of toch wel. Ooit moesten we de veilige, warme moederschoot verlaten. We kwamen huilend ter wereld in een ruimte die we niet kenden. En hebben zo van de Schepper geleerd wat het is om te sterven. Je veilige omgeving achterlaten. En dan vertrouwen dat er die andere dimensie zal zijn. Dat je weer met open armen ontvangen zult worden door iemand die jouw naam kent. Maar in die periode tussen geboorte en sterven ben je hier en nu mens op aarde. Een mens te zijn op aarde is eens voor goed geboren zijn. Is ook levenslang geboortepijn. En iemand die daar heel sterk van doordrongen was, was Paulus. En hij sluit bij een wereldbeeld aan dat, denk ik, velen van ons zullen herkennen. Een wereld als in barensnood. Zoveel nood, zoveel dood. Zoveel pijn. Geboortepijn. En ook dat je niet weet waar je het zoeken moet. Maar dat betekent ook dat er iets nieuws uit voortkomt. En dat beeld van die geboorte brengt ons bij dat geheim van leven en sterven. Bij een geboorte vindt er in de regel een heel intensieve voorbereiding plaats van 9 maanden. Toeleven naar, je voorbereiden op. En bij sterven, heb ik gemerkt, is dat heel verschillend. Sommigen zijn er een leven lang door geobsedeerd, er bijna dagelijks mee bezig. Het beheerst hun leven, zodat ze eigenlijk geen leven hebben. Maar de meesten duwen het ver van zich af, voor eens, ooit, later, misschien. En het is heel veelzeggend dat de begraafplaats hier aan de Molendijk heel vroeger een opschrift kende dat ouderen onder ons nog zullen herinneren. Heden wij, morgen gij. Het is met de vernieuwing verdwenen. Misschien ook wel omdat we dat niet graag zien. Dat moment van memento mori, gedenk te sterven. Maar ik geloof dat als je bewust voorbereidt, je ook bewust kunt leven. Dat als je doordrongen bent van je eigen sterfelijkheid, dat je nog meer ervan doordrongen bent dat elke dag een geschenk is. Kostbare kwaliteit. En dat betekent dus eigenlijk dat je je zaken op orde moet hebben. Testament, financieel alles geregeld, belangrijk. Maar ik zou durven zeggen, misschien nog wel belangrijker is dat geestelijk testament. Hoe je wil dat anderen jou herinneren door wat je nalaat. En daarom eigenlijk ben ik gewend om één keer per jaar, en u heeft gemerkt dat is vandaag, op te roepen, om te zorgen dat je dat op orde hebt. Regel dat liever aan de keukentafel dan aan een sterfbed. Je helpt daar je nabestaanden ongelooflijk mee. Omdat ze dan het gevoel hebben dat ze je echt recht kunnen doen. Welke teksten, liederen je heilig zijn. Schrijf het op en leg het desnoods in een laadje voor later. Als je dat hebt gedaan, heb ik gemerkt bij mensen, geeft dat ook heel veel rust. Het is gezegd, gedaan. We kunnen nu echt voluit leven gaan. En dat dat niet allemaal een doodernstige zaak hoeft te zijn, heb ik ook onder ons meegemaakt. Ik vergeet nooit die zuster uit onze gemeente, waarvan sommigen het vast zullen herkennen, die ervoor had gezorgd dat na haar overlijden er in een laadje iets voor later lag. Na haar dood zochten we dat op. En tot onze verbazing kwam er een sigarendoosje tevoorschijn. U weet, zo een van Hofnar, met zo'n nar die een knipoog geeft. We deden het met elkaar open. En er stond op, het is zover, het is een hele klus, sterkte ermee. En de eerste wens vergeet ik ook nooit meer. Ik wil begraven worden door de plaatselijke predikant en als die er niet is, stop je me maar in de diepvries. Zo kan het gaan. Meestal gaat het anders. En dan voel je wel iets dat humor een oude Joodse manier is om de grootste pijn en moeite je van het lijf te houden. Dat het niet voor niets een Joods woord is, Hebreeuws, gein, om juist ook met de ernst van het leven om te kunnen gaan. En ook die eindigheid onder ogen te kunnen komen. Maar vanmorgen wil ik er eigenlijk nog meer bij stilstaan hoe je daar nou ook geestelijk op voor kunt bereiden. Want we praten over onbekend gebied. Niemand van ons is er ooit geweest. Kun je er dan wel iets over zeggen, behalve dan met een grote aarzeling? En in ons achterhoofd zit natuurlijk ook een zin als, komt ons spreken over boven dan niet van beneden? Maar ik geloof dat we er, Godzijdank, zeg ik heel bewust, wel iets over kunnen zeggen. En daarvoor hebben we het oudste gedeelte van het Nieuwe Testament gekozen. Een brief als een hart onder de riem van Paulus. Ik heb heel bewust gelezen dat hij die schrijft, tweemaal staat er, vertaald die in leven zijn, maar er staat letterlijk, hen die zijn achtergebleven. Zo voelt dat precies als iemand die van je houdt je is voorgegaan. Je blijft achter. En er is zoveel gedeeld, zoveel lief en leed. Er zijn zoveel woorden gesproken, gebaren gedaan. Er is gevochten en gevreden. En dat allemaal is opeens teruggebracht in het niets van twee min. Kun je in godsnaam verder? Dat gevoel van achterblijven. Ieder die rouwt weet hoe dat voelt. En die ander is jou voorgegaan. En dan niet, zegt Paulus, in het traditionele denken voorgegaan in de dood. Maar, zegt Paulus, voorgegaan in dat nieuwe leven bij God. En daar worden we eigenlijk elke zondag aan herinnerd. De eerste woorden bijna die gesproken worden zijn deze woorden. God laat niet varen, de werken zijner handen. Hij wil niet zonder u, jou en mij. En dat is dus al een zin die niet voor niets elke zondag klinkt, omdat hij mag inslijten tot in het diepst van je ziel. God laat je niet vallen. We kunnen elkaar laten vallen. We kunnen elkaar vergeten. God niet. God is er ook nog. Hij laat niet varen. Het werk zijn er handen. Dus ook niet van mijn kostbaar, maar o zo kwetsbare leven. Want zijn naam wordt hier bewaard in dat glas- en loodraam. Die Hebreeuwse letters die verwijzen naar de godsnaam. Ik zal er zijn. Ik was er. Ik ben er. Ik zal er zijn. Als in het geheim van Psalm 139. Ik heb je toch in een moederschoot geweven. En al daalde ik tot de doden af. Gij zult er zijn, zelfs tot in het graf. En dat blijft vervolgens die vraag. Maar als je sterft, waar blijft dan je ziel? In het Hebreeuws staat er een prachtig woord voor. Nefesh. Dat voel je als een heel diep woord van binnen. Nefesh. Je diepste zelf, je ware ik, die soms vermomd schuilgaat, een leven lang achter allerlei maskers. God kent die, je ware ik. En dat blijft bewaard, dat gaat nooit verloren. Want als je sterft, klim je uit de tijd en begint de eeuwigheid. In deze streken was het ook gebruikelijk om bij een sterfhuis de klok stil te zetten. Iemand is uit de tijd en in de eeuwigheid. En goed om te beseffen als de tijd vliegt, dat het daarom gaat. Wat is dan eeuwigheid? Dat is als je het gevoel hebt dat de tijd zomaar voorbij is gegaan, dat je er geen erg in hebt. Als je de verbondenheid viert, de liefde en de vriendschap, dan heb je iets van die eeuwigheid geproefd. En in die eeuwigheid is er geen besef van tijd. Geen tijd om je geliefden te missen die hier op aarde zijn. Maar dan gaat Paulus nog verder in het beeld. Er is nog een belangrijk moment. Een ondeelbaar ogenblik, schrijft hij in 1 Korintiërs zelfs. Als de bazuinen klinken. Of in de taal van Johannes, die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Als alle oude pijn, alle oud zeer voorbij is gegaan. Dan zullen wij verenigd worden. Zij die ons zijn voorgegaan, die al in dat nieuwe leven zijn, en wij die zijn achtergebleven. Dan zullen we elkaar met Jezus ontmoeten. En opvallend is dat Paulus hier één stap overslaat. Waar de evangeliën duidelijk over spreken en Paulus in andere gedeelten ook wel. Het oordeel. Hoe zit dat dan? Ook die vraag komt regelmatig terug. En oordelen, dat komt van het woordje krinijn, onderscheiden. Waar het op aankomt. Wat stand houdt. En voor Gods aangezicht niet kan bestaan. Die scheiding vindt definitief plaats. En dan zegt Paulus ook dat ieder die zijn naam aanroept en alles wat uit liefde is gedaan, dat dat stand zal houden. En dan is er die andere vraag. Zal er dan herkenning zijn? Vergeet nooit het antwoord van de rabbijn Yehuda Askenazi, die als Jood zei, ja, en we zullen zeker degene herkennen met wie we moeite hadden. Dan zal toch waar worden dat alle dingen nieuw zijn. Voorbij ging alle pijn, alle oude zeer. En dat er dan die optie open blijft. Dat zoals Jezus herkenbaar was in zijn verheerlijk lichaam, in het meest kenmerkende, dat we ook elkaar zo zullen ontmoeten voorbij die grens. En geldt dat nou alleen maar voor ons? Onze geest, ons bewustzijn, onze ziel, onze nefesh. Paulus heeft dat in de brief aan de Korintiërs heel duidelijk uitgewerkt. Ons lieve lijf doet ertoe. Soms moe geleefd, moe gestreden, zo geleden. En toch niet verloren. In de apostolische geloofsbelijdenis heeft de kerk van alle tijden en plaatsen uitgesproken dat wij geloven de wederopstanding des vleeses. En hoe dat kan, dat gaat ons voorstellingsvermogen te boven. Maar bedenk je dan altijd dat dat ook afhankelijk is van je eigen beperktheid, je eigen geringe verstaan. God is er ook nog. Want het mooie van al die gedachten is dat het niet alleen ons wensdromen is dat het zo zal zijn, maar dat het ten diepste Gods wens is. Hij die niet varen laat het werk van zijn handen. Het is als die beeldhouwer die ik ooit ontmoette aan het einde van zijn leven. Hij liet mij een hele galerij met zijn werkstukken zien en hij zei: ik vind het moeilijk om de mensen van wie ik hou los te laten. Maar zei hij, eigenlijk heb ik dat mijn hele leven al gehad. De werkstukken die ik gemaakt heb aan een ander te verkopen. En hier heb ik de werkstukken achtergehouden, die ik niet goed genoeg vond. Maar ik kan er geen afstand van doen. In al die werkstukken heb ik als beeldhouwer iets van mijzelf ingelegd. Iets van mij door God gegeven creativiteit. Daar kan ik geen afstand van doen. En hij zei: als ik geschapen ben naar Gods beeld, denk ik dat ik één van die werkstukken ben. Ik ben niet perfect. Er mankeert van alles aan mij. Maar ik